Goedenavond gemeente, mijn naam is Ria Visser en ik heet u en jullie van harte welkom in deze dienst waarin dominee M. Treuren uit Pijnakker voorgaat. Deze dienst wordt ook uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. Fijn dat u meekijkt en meeluistert. Ook een bijzonder welkom aan dominee Treuren, fijn dat u in ons midden bent. De begeleiding op het orgel wordt vanavond verzorgd door Adrie Poortvliet. Vandaag is de collecte namens de diaconie bestemd voor ondersteuning van gemeenteleden. De collecte namens de kerkrentmeesters is bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Beide collecten en ook uw bijdrage voor de zending worden van harte bij u aanbevolen. De bloemen gingen vanochtend met een groet en blijk van medeleven naar mevrouw van Linden, Verveenstraat 16. En er ging een boeket met een hartelijke groet naar Anne-Marije Vroeg in de Wei, Jupiter 49. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst. Het aanvangslied is Psalm 76, de versen 1 en 2.
In een ogenblik van stilte bereiden wij ons voor op deze kerkdienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu het vijfde vers van Psalm 76. Thank you. Laten wij bidden. Barmhartige en trouwe Vader in de hemel, we zijn hier gekomen om op adem te komen. Het is niet alleen maar vochtig en benauwd, maar we leven ook in een verstikkende wereld. We kunnen bijna stikken in drukte, in zorgen, in problemen. Maar de dingen die in de wereld gebeuren kunnen zo dreigend op ons afkomen dat we ook niet weten wat we ermee aan moeten. Dat we er helemaal pessimistisch van worden. Heere God, het nieuws komt enorm bij ons binnen. En we bidden nu dat we vanavond op adem mogen komen. Dat we rust mogen vinden bij de bron van uw woord. En we bidden nu ook om een evangelie, om een goed woord over de Heer Jezus Christus. Er wordt in deze wereld heel veel harde woorden gesproken. Grimmige woorden, afstandelijke woorden, kille en koele en kritische woorden ook. We bidden nu dat we een hart onder de riem gestoken krijgen. Dat we getroost worden en rust mogen vinden bij de bron van uw woord. Maar dat we ook mogen worden geïnspireerd en toegerust tot het dagelijks leven. Alleen als we inademen kunnen we ook uitademen. Alleen als we bidden kunnen we ook werken. Alleen als we met u vervuld worden kunnen we ook leven naar uw wil. We bidden nu om uw genade. Dat we hier niet met elkaar alleen zijn en dat we weer leeg naar huis gaan, maar dat we vervuld worden. Dat we langs een andere weg naar huis gaan. Zoals dat ook gold van de wijzen uit het oosten, die iets hadden gezien van uw onmetelijke glorie in het kind. We bidden u dat in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. De eerste Bijbellezing die u zo dadelijk hoort is uit het Oude Testament. Koning Achazia is gevallen. Hij is er slecht aan toe en hij stuurt boden naar Baal Ekron. Of die beter zal worden. Maar die boden die komen dan onderweg iemand tegen die harig is. Vroeger werd er verteld die met een haren kleed was gehuld en een leren gordel om zijn lendenen. En de koning weet dan precies hoe laat het is. Dat is Elia. En Elia die geeft de knechten van de boden, van de koningen mee van ja, je zult niet beter worden, want je had die Baal niet mogen raadplegen in plaats van mij, de levende God. En vanaf dat moment hoort u nu de schriftlezing. Dat is vanaf vers 15.
Ik lees voor u 2 Koningen 1, vers 9 tot en met 15. Achazia stuurde een bevelhebber met 50 mannen naar Elia toe. Ze troffen Elia aan op de top van een berg. De bevelhebber zei: Godsman, de koning beveelt u naar beneden te komen. Maar Elia antwoordde: Als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel komen om u en uw 50 mannen te verteren. Hierop kwam er vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn mannen verteerde. Opnieuw stuurde de koning een bevelhebber met 50 mannen naar Elia toe. En die zei tegen Elia: Godsman, de koning beveelt u onmiddellijk naar beneden te komen. En weer antwoordde Elia: Als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel komen om u en uw 50 mannen te verteren. Hierop kwam er een goddelijk vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn mannen verteerde. Voor de derde maal stuurde de koning een bevelhebber met 50 mannen. Toen deze derde bevelhebber bij Elia kwam, knielde hij voor hem neer en smeekte: Godsman, spaar alsjeblieft mijn leven en dat van deze 50 mannen. Ik weet dat er vuur uit de hemel is gekomen, dat de twee vorige bevelhebbers en hun mannen heeft verteerd. Maar alsjeblieft, spaar mijn leven. Toen zei de engel van de Heer tegen Elia: Ga met hem mee, je hebt van de koning niets te vrezen. Hierop ging Elia met de bevelhebber mee naar de koning. We zingen nu Psalm 9, de versen 1, 3, 4 en 5.
Uit de boeken van het Nieuwe Verbond lees ik Lucas 9 vanaf vers 51 uit een vertaling van Jos de Heer. En het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld waren, dat hij zelf, dat is Jezus, zijn aangezicht vestigde om naar Jeruzalem op te trekken. En hij zond boden voor zijn aangezicht uit. En optrekkend gingen zij een dorp van Samaritanen bidden om voor hem gereed te maken. En ze ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht optrekkende naar Jeruzalem was. En toen de leerlingen Jacobus en Johannes dit zagen, zeiden zij: Heer, wilt ge dat wij zeggen, vuur dalen neer van de hemel en verteren hen? Maar zich omkerend bestrafte hij hen, en ze trokken op naar een ander dorp. Tot zover de lezing van het evangelie. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Zingen wij nu, of proberen we te zingen, lied 1012. Geef aan de wereld vrede, Heer. 1012.
Thank you.
Lieve mensen, gemeente van Christus, il y a longtemps que je t'aime. Dat is een Franse film, genoemd naar een boek van Philippe Claudel. En het betekent, het duurt al zo lang, het is al zo'n lange tijd dat ik van je hou. En toen ik het tekstgedeelte voor vanavond uitkoos, flitste die filmtitel me door de geest. Want ja, ik had er eigenlijk al met kerst over willen preken, over dit verhaal. Er was voor Jezus geen plaats in de herberg. Er was geen plaats in dit Samaritaanse dorp waar hij terechtkomt. En eigenlijk is er op de hele wereld voor Jezus geen plaats dan aan het kruis. Maar goed, ik vond dat voor een kerstpreek toch een beetje te steil en eigenzinnig. En uiteindelijk dacht ik van nou maar voor ik het vakantieseizoen inga, wil ik er toch graag een keer over preken. Het is ook een Lucasjaar, dus vandaar dat u daar vanavond over hoort. Te meer dat dit Bijbelgedeelte wel een hele grote actualiteit en urgentie heeft gekregen. Net als in Lucas 2 begint het ook met en het geschiedde. En het geschiedde, en dat betekent dat je goed op moet letten. De Heere gaat iets doen, iets groots doen. Maar het gaat wel door de diepte heen. Dat is in Lucas 2 ook zo. Maar hier ook. Vayehi in het Hebreeuws. Daar zit het woordje vay in en dat betekent wee. Het lijkt ook wel een beetje op het wee in onze taal. Ach en wee schudden we soms meewarig het hoofd. Als er iets vreselijks is gebeurd, dat hij dat nou moet meemaken. Of dat ons dat nou toch moet overkomen. En we hebben het ook over de weeën van een zwangere vrouw. En over de weeën, de messiaanse wereld. De weeën die voorafgaan aan de komst van de nieuwe wereld. En het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld worden. Het woordje en het geschieden zit dus een bepaalde spanning, een bepaalde dubbelheid. En die zit ook al in dat woordje opneming. Dat is niet zo moeilijk om te begrijpen als je in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Nou ja, dan ga je natuurlijk met het oog op herstel. Je wordt misschien geopereerd en je hoopt dat het een geslaagde ingreep is. Dat je ook weer opknapt en dat je genezen of op de weg van genezing het ziekenhuis kunt verlaten. Maar je weet ook van, nou ja, ook kleine ingrepen behelzen een bepaald risico. Het kan ook de andere kant uitgaan. Sommige mensen komen ook niet levend het ziekenhuis uit, omdat er iets heel verschrikkelijks wordt ontdekt. Dus ook alweer die dubbelheid, die spanning. En die zit dus ook in dat opgenomen worden van Jezus. Het is heel groot. Het Lucas-evangelie eindigt met zijn opname ten hemel. Jezus wordt weggenomen en een wolk onttrekt hem aan hun ogen, staat er dan. En dat is een groot eerbewijs. Het boek Handelingen opent ermee. Lucas eindigt ermee en Handelingen opent ermee. Het wordt eigenlijk twee keer verteld door Lucas. Zoals Elia wordt opgenomen ten hemel, wordt de Heer Jezus, die als een rechtvaardige, onberispelijk leven, dat evenzeer. Een grote eer. Niet zo opvallend als het bij Elia ging. En die werd door een vurige wagen opgenomen naar de hemel, getrokken door vurige paden. Maar hier, ja, het wordt heel eenvoudig beschreven. Het is een stil, maar goddelijk huldeblijk van de weg die Jezus heeft afgelegd. Erkenning, iets groots, opneming. Maar er zit dus ook die andere kant aan, hè. Je kunt ook denken aan de kruisiging van Jezus. Jezus' verhoging aan het kruis. En dan hebben we het over iets verschrikkelijks. Jezus sterven. Het is dus wel dubbel. En voor de boeg ligt een exodus, een uittocht uit de ballingschap van de tijd, zou je kunnen zeggen. Het eeuwige leven in van God. Daar gaat het naartoe, maar het gaat wel dwars door de dood en door het sterven heen. En dat komt bedreigend op Jezus af. Hij is er zich van bewust. Daarom staat er ook zo nadrukkelijk, een beetje plechtig, dat hij zijn aangezicht vestigde om naar Jeruzalem te gaan. Jezus zet zich schrap. Hij sterkt zich om zijn doel te bereiken. Het gaat niet vanzelf. In Jeruzalem gaat het gebeuren. Daar zal de ontknoping van het evangelie plaatsvinden. Daar zal de Heere God geschiedenis schrijven en het geschieden en het rad van de tijd wentelen, openbreken. Jezus gaat daarmee in het spoor van de profeten. En ik denk dan met name aan wat er over de profeet Ezechiël in het Oude Testament wordt verteld. Zoon des mensen, wordt Ezechiël aangesproken, keer je aangezicht naar Jeruzalem. Keer je aangezicht vast, vestig je blik op Jeruzalem en laat je woorden stromen tegen de heiligdommen. Profeteer tegen het land Israël. Dat is een moeilijke en zware opdracht die Ezechiël daar krijgt. En die opdracht die gaat terug op het roepingsvisioen dat hij heeft gehad. Helemaal aan het begin van het boek wordt er verteld. Zoon des mensen, ga, begeef je naar het huis van Israël en spreek tot hen met mijn woorden. Maar reken niet op applaus. Het zal niet meevallen, want het huis van Israël zal niet naar jou willen horen, omdat ze niet naar mij willen horen. En dan komt het, want het hele huis van Israël heeft een hard voorhoofd en een sterk hart. Ze zullen zich verharden. Zie, ik maak jouw aangezicht, Ezechiël, even hard als dat van hen. En jouw voorhoofd even hard als dat van hen. Het wordt hard tegen hard als een diamant. Harder dan steen maak ik je voorhoofd. Vrees hen dan niet en wees niet angstig voor hun blik, want ze zijn een weerspannig geslacht. Harder dan steen, hard als diamant. Hij vestigde zijn aangezicht om naar Jeruzalem te gaan. Die profetie van Ezechiël vormt de achtergrond van dat ene regeltje daar in Lucas. En je kunt ook nog denken aan een andere profetie. Staat van de leidende knecht des Heren in Jesaja 50. De Heere, Heere, help mij. Daarom word ik niet te schande. Ik maakte mijn gelaat, dan komt het als een keisteen. Want ik wist dat ik niet beschaamd zou staan. Dus het wordt een moeilijke opdracht. Het zal veel spanning opleveren. Ik zal met vijandschap en weerstand te maken krijgen. Maar ik hard me, ik maak mijn gezicht als een keitsteen. Verzet zal er tegen afketsen. Nou, op die manier sterkt Jezus zijn blik om naar Jeruzalem te gaan. Dus dat is ja, een heel geladen begin van dat korte stukje tekst dat we hebben gelezen. Hoe belangrijk het is wat er te gebeuren staat, blijkt ook uit het feit dat Jezus boden voor zich uitstuurt. Boden, de rabbijnen die op reis gingen en een groep leerlingen om zich heen hun weg kozen, zonden ook wel boden uit om op een bepaalde plek logies, een onderdak te regelen, eten en drinken, een plek om te slapen. Dat was niet ongebruikelijk, maar er zit meer achter. De taak mensen voor te bereiden op de komst van de Messias, het volk gereed te maken, die eerder aan Johannes de Doper was toebedeeld, rust nu op die discipelen die worden uitgezonden. In Malachi 3 staat, zie, ik, dat is de Heere God, zend mijn bode uit voor uw aangezicht. Die bode, daar zou Johannes de Doper zich mee vereenzelvigen. Die profetie zou in het leven van Johannes de Doper in vervulling gaan. Die voor het aangezicht van Jezus zou uitgaan. Maar Johannes is er niet meer. Maar Jezus zendt opnieuw boden uit. En het is alsof die profetie een nieuwe lading opnieuw opgeladen wordt. En je zou kunnen zeggen, elke keer als wij erop uitgaan, de wereld in, u wordt straks aan het einde van de dienst ook uitgezonden, bent u boden om ja, de weg voor de Heer Jezus te bereiden. Dat is onze goddelijke opdracht. En we mogen weten dat we ja, vertegenwoordiger zijn, dat de ogen van de Heer Jezus op ons rusten. Hij ziet het in u, hij verwacht iets van u, hij verlangt naar uw medewerking, naar uw commitment. En die ogen die zijn ook een steun in je rug. En zoals je soms je kind gadeslaat als het iets moet doen, een presentatie op school of moet zwemmen in het zwembad voor een bepaald diploma of voor iets anders. Hè. Je kijkt en je ogen ondersteunen als het ware je kind of je kleinkind dat bezig is. Maar die ogen, hè, die willen ook wel de richting bepalen van waar het heen moet. Hè. Jezus' ogen zijn op ons gericht, maar het is wel belangrijk dat we in de stijl van de Heer Jezus handelen. Dat we hem weerspiegelen. En dat is nou net het punt waar het helemaal misgaat in deze pericoop. Daar schort het aan. Jezus is niet welkom in het Samaritaanse dorp waar hij zijn bode heeft heen gestuurd. Hij is een Jood op weg naar Jeruzalem. De Samaritanen waren half Joden die in Samaria op de berg Gerizim een eigen tempel hadden. Het betere alternatief voor de tempel in Jeruzalem vonden ze. Ze hadden ook tegengewerkt dat die tempel in Jeruzalem zou worden herbouwd. Jezus laat die tempel links liggen. Hij gaat eraan voorbij. Hij passeert die tempel. Hij heeft er niks te zoeken op weg naar Jeruzalem. Het was niet het enige verschil van inzicht dat de Joden en Samaritanen hadden. Er waren nog tal van andere kwesties. Het waren, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen, feindliche Brüder. Ze waren wel broeders. Ze waren ook wel op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Er waren tal van herkenningspunten, maar ze waren ook tegelijkertijd heel verschillend. En dat is altijd pijnlijk. En je hebt dat soms in een gezin zelfs. Dat er heel veel is dat je bindt, maar dat je op sommige punten ook verschilt. En dat doet dan zeer. Dat kan in een familie ook pijn doen. En families kunnen erdoor uit elkaar geslagen worden door verschil van inzicht. Dat je denkt van, nou, daar moeten we het maar niet over hebben. Want ja, als we dat aanraken, dan is het huis te klein. Laten we het maar een beetje kalm aandoen en een beetje oppervlakkig houden. Want ja, dat is erg als dat zo is, maar ja, het komt in de meeste families voor. Nou ja, zo was dat ook tussen Joden en Samaritanen. Het waren onverzoenlijke tegenstanders die zich als water en vuur met elkaar verhielden. De meeste Joden die gingen ook niet door Samaria heen naar Jeruzalem als ze uit het noorden kwamen, maar gingen er omheen. Er was ook wel risico aan verbonden. Uiteindelijk worden dan Johannes en Jacobus genoemd. Die kent u natuurlijk, hè? Dat waren discipelen vanaf het eerste uur. Ze behoorden tot de eerst geroepenen in het evangelie. En ze waren er ook op hele belangrijke momenten in het optreden van Jezus bij. Denk aan de genezing van het dochtertje van Jairus. Ze wordt opgewekt uit de dood. Jacobus en Johannes waren in het slaapvertrek. En ze zagen het dat ze werd opgewekt. En ze waren er ook bij op dat andere belangrijke moment. En dat Jezus op een hoge berg is om te bidden, dat zijn gelaat veranderde en zijn kleding stralend wit werd. Je moet zich voorstellen in de nacht, Jezus bracht de nacht vaak door op de berg en dan begint Jezus te blinken, te lichten als de zon, als het licht. Indrukwekkend. Dan is er ook een stem van, hoort naar hem, hè? Hoor Israël, de Heere is onze God, hoort naar hem. Maar dat zijn ze even helemaal kwijt. Dat zijn ze helemaal kwijt, want ze zijn beledigd. Ze zijn kwaad. Ze ergeren zich aan de Samaritaan. Was misschien niet zoveel voor nodig, misschien als ze al op scherp stonden. Ze worden ook ergens zonen des donders genoemd. Je zou kunnen zeggen, donderkoppen of donderstenen. Het waren waarschijnlijk, mensen die snel ontvlamden, in vuur en vlam stonden, dat kan de positieve kant uitgaan, maar natuurlijk ook een negatieve kant. En dat is toch wel de kant die het hieruit gaat. Want fanatiek vragen zij Jezus, Heer, wilt ge dat we zeggen? En je voelt als het ware dat ze zich er al in verlekkeren, dat ze in hun handen wrijven. Laten we zeggen dat er vuur neerdaalt van de hemel en hen verteert. Dat zal ze lesje leren, die Samaritanen. En bewust zinspelen ze daarbij op wat de profeet Elia heeft gedaan. Toen hij een hoog loplopend conflict had met Agasja, die hem dwingt op het matje te komen. U heeft er net een fragment over gehoord. Wel een onthutsende bijbellezing. 50 mannen die neervallen en dan nog weer eens 50. En bij die derde hou je adem in, maar de welhebber is zo verstandig om te vragen van, neem maar alsjeblieft, heb medelijden met ons, heb mededogen. En maar wat daaruit duidelijk wordt, is dat de Heere, de God van Israël, de koning der koningen, boven koning Agasja staat. En zich niet op het matje laat roepen in de persoon van Elia. Wie denkt die koning wel niet dat hij is? De Heere God laat zich niet kleineren. Hij laat zich niet zomaar gezeggen. Hij laat zich niet ter verantwoording roepen. Nou ja, ik laat u even liggen welke kant we op dit moment in onze tijd met dat verhaal uit zouden kunnen. Dat mag denk ik ook, want Jacobus en Johannes zitten er met hun schriftberoep wel helemaal naast. Het staat toch in de Bijbel? Ja, het staat in de Bijbel. En toch krijgen ze van Jezus de wind van voren. Jezus wast ze de oren. Het is niet Gods wil om te spelen met vuur. Jezus wijst hun opkomen voor hem, voor zijn eer en voor de Joodse eer, Joden tegen Samaritanen, af. Door zich naar hen om te draaien, door zich om te keren en hen te bestraffen. En dat was niet zomaar een onschuldig zinnetje. Hè? Eerder in het evangelie heeft Jezus zich ook omgekeerd om iemand die een boze geest had te bestraffen. En in de Statenvertaling staat er dan ook, en de Statenvertaling gaat terug op een ander handschrift, ander Grieks oorspronkelijke handschrift dan de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar het is wel een prachtig zinnetje. Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt, wat er in jullie gevaren is, wat jullie bezielt, wat dat voor een onreine geest is, die jullie in zijn greep gekregen heeft. Want, zegt de Heer Jezus dan, de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, om onheil, om dood en verderf te zaaien, maar om te behouden. Dat is het evangelie. Niet om de mensen kwaad te doen, maar om ze tot het licht te brengen. Met hun harde oordeel, fire and fury, in de taal van Trump, keren zij zich tegen de wil van God. En het is belangrijk dat we dat in onze oren knopen. Jezus roept ons op onze vijand lief te hebben. Nou, ik geloof niet dat je dat tegenwoordig buiten een schriftlezing in de kerk nog ergens hoort zeggen. Die onbegrijpelijke ander met wie je altijd mot hebt. Of die man die toch ook het geloof met je deelt, maar zo totaal verschillend van je is. Dat je denkt van, waar haalt hij het vandaan? Nou ja, zo kun je voorbeelden. Of die irritante collega, alleen zijn gezicht of haar gezicht is al voldoende om. Zo hebben we allemaal mensen die ons niet liggen. Heb je vijand lief, dat betekent niet dat je dan ineens maar overstroomt van de warme gevoelens. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Voor de meeste mensen is dat onmogelijk. Voor de meeste, want er zijn ook mensen die dat wel hebben. Maar Jezus vraagt wel van ons dat we ons inhouden. Dat we geduld hebben. Dat we onszelf beheersen. Dat we niet alles zeggen. Dat we terughoudend zijn. Dat we ons niet laten gaan in haat, in laster, in een roep om vergelding, in onze frustraties, in onze verbittering. In het spoor van de Tora roept de Heer Jezus ons op tot menselijkheid, menselijkheid. Hij roept ons op om de gerechtigheid hoog te houden. Je hoort tegenwoordig zoveel onmenselijke dingen. Onmenselijke dingen, ook in ons eigen land. Dingen waarin we opgezet worden tegen andere mensen. Dingen die ons verdelen. Dingen die de eenheid stuk maken. Menselijkheid en gerechtigheid. En niet eigen belang of groepsbelang. Nee, gerechtigheid. Dat is het enige dat samenbindt. Zo schrijft Paulus ons ook voor en hij weerspiegelt daar in die woorden wat hij aan de Heer Jezus heeft afgelezen dat de liefde de vervulling is van de wet. Alle geboden, de hele schrift komt samen in de opdracht om lief te hebben. Heb je naaste lief als jezelf, Romeinen 13. En de liefde doet de naaste geen kwaad, als je het niet meer weet. De liefde doet de naaste geen kwaad. Dat is een ontzettend goed vader mecum, hè? Als die zin met je meegaat, gesprekken in, ontmoetingen in, vergaderingen in, het dagelijks leven in. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daar heb je een enorm houvast aan. En nog eentje. Romeinen 12. Mij komt de wraak toe. Niet in jullie. Niemand hier. Niet aan mij. Mij, de Heere God, komt de wraak. Ik zal het vergelden. Ik zal het recht zetten. En een tekst, ook zo'n prachtige tekst uit datzelfde Bijbelgedeelte. Vroeger was die tekst op de Pauluskerk in het hartje van Rotterdam te zien. En daar stond op die Pauluskerk, ik vond het altijd ontroerend. Er gaat zoveel om in die kerk. Er gaat zoveel om in dat centrum van Rotterdam. Zoveel gebeurt er in de stad. Goeds, maar ook kwaads. Licht en donker. En daar stond er dan op: laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Hoe is het mogelijk? Dat is een vondst. Dat is een vondst. Dat is het evangelie. Dat is wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Hij heeft pijn geleden. Hij is eenzaam geweest. Hij heeft onze ongerechtigheid op zich genomen. Er was geen plaats voor hem in deze wereld. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dat is toch een geweldige oplossing voor heel veel problemen die we met elkaar hebben. Ik denk dat wij uit zelfmedelijden, omdat we erg met onszelf te doen hebben, ons heel vaak, heel makkelijk van die messiaanse weg afbegeven. Ja maar, en vooral als we dan met elkaar erover praten, nou, groot gelijk. Ja, en de ene zonde was de andere zonde dan schoon. Het is denk ik belangrijk om jezelf een spiegel voor te houden. Om je te spiegelen aan het geduld. Om je te spiegelen aan de pijn. Om je te spiegelen aan de zachtmoedigheid. Om je te spiegelen aan de nederigheid. Om je te spiegelen aan de liefde van de Heer Jezus Christus. Ik denk dat ik nog een stap moet zetten. Want er is één ding dat ons politiek gesproken geweldig bezighoudt, ons allemaal. Ik denk dat het een catastrofale vergissing is. Waar de kolonisten, de Joodse settlers, mee bezig zijn om niet te wachten op Gods tijd. Maar net als Jacobus en Johannes, met een beroep op de schrift, dat staat toch in de Bijbel? Met een beroep op Gods beloften, Palestijnse grond af te nemen. Wederrechtelijk. Met geweld ook. En zoals de Israëlische regering doet met een beroep op van alles en nog wat. Het leven van veel mensen in Gaza tot een onbeschrijfelijke hel maakt. Dat is niet de weg van Jezus. Je kunt je toch niet voorstellen dat Jezus daar met een mitrailleur rondloopt en mensen in het lijf schiet. En waar ik verschrikkelijk bang voor ben, ik heb me ingezet in Pijnakker voor het leggen van stolpersteinen. En dat zijn herinneringssteden voor de huizen waar Joden hebben gewoond. En die zijn weggevoerd in Pijnakker. Vond ik belangrijk. Ze zijn er ook gekomen, gelukkig. Ik kreeg medewerking van heel veel mensen. Ik heb ook jaren in allerlei werkgroepen gezeten voor kerken Israël. Ik heb liefde voor het Joodse volk. Maar waar ik ongelooflijk bang voor ben, is dat het kwaad dat nu wordt gezaaid, het kwaad dat nu wordt aangericht, als een boemerang terugspringt in het leven van heel veel onschuldige Joden in ons land, of in Frankrijk, of in Polen, en in vele andere landen in Europa. Ik denk dat het niet meer mogelijk is om stolpersteinen te leggen, als je het nu nog zou willen. Je krijgt de hele publieke opinie over je heen, het gaat niet. Gaia Polak, die een boekje heeft geschreven, Jodin, Nacht in Gaza. Is er hele familie kwijtgeraakt in de Tweede Wereldoorlog? Die schrijft, wat Netanyahu en zijn regering doet, bezoedelt de nagedachtenis van de mensen die in de Holocaust zijn omgebracht. Het werpt er een smet op. Het staat op zo'n gespannen voet met de gerechtigheid die de Tora verwacht en de gerechtigheid die ook heel veel Joodse rabbijnen en mensen en mensenrechtenactivisten bepleiten. Laat onze houding er een zijn van gebed, van ootmoedig en nederig gebed, van aanhoudend gebed voor onszelf. Dat we onszelf niet laten gaan. Maar ook voor Gazanen, ook voor Palestijnen, ook voor Israëli's en voor Druzen en voor Iranezen. Voor Joden in ons deel van de wereld, die een schaduwbestaan leiden. Want je kunt er in Nederland amper nog vooruitkomen dat je Joods leeft. Zo gevaarlijk is het geworden. Laat onze houding er ook een zijn van verwachting. Want je weet niet. Daar wil ik mee eindigen. In datzelfde Samaria waar Jezus niet welkom was. Jezus boog ervoor. Hij drukte niet door. Hij liet het gebeuren. Als je het boekje Handelingen leest, is Samaria de eerste plek waar het evangelie van Jezus Christus met blijdschap wordt aanvaard. Dat is toch bijzonder, dat zou je niet verwachten. Het is de eerste plek buiten Jeruzalem waar het evangelie woning maakt en de mensen vervult. Er kwam grote blijdschap in die stad, staat er, in Samaria. Nou, ik denk dat het belangrijk is en ootmoedig te bidden, volhardend te bidden, maar ook met verwachting. Amen. Wij gaan zingen met elkaar lied 1010. Geef vrede, Heer, geef vrede. Ik wil u vragen op te staan om ons geloof te belijden en in aansluiting erop zingen we Psalm 68, vers 7. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen. Laten wij met elkaar danken en voorbeden doen. Trouwe en barmhartige God, wij danken u dat de Heer Jezus werd bezield door de Heilige Geest, niet door een onreine geest, niet door een boze geest. Dat het vuur dat de Heer Jezus vervulde, dat van een heilige liefde was. En dat hij niet gekomen is om mensen te verderven, maar om mensen te behouden. Dat zijn heilige liefde de drijvende kracht is van zijn hele optreden, van zijn weg en werk. En ook van zijn verzoenend lijden en sterven. Dat we ons aan hem spiegelen. In de praktijk van het dagelijks leven. Zo vaak worden mensen tegen elkaar opgehitst. Zo vaak worden dingen veel groter gemaakt en belangrijker dan ze werkelijk zijn. Zo vaak ben je niet meer in gesprek, sta je tegenover elkaar, is er een bijna onoverkomelijke kloof. En als dat in het groot gebeurt, dan zijn zulke dingen ontzaglijk gevaarlijk, want ja, dan vervolgt de een de ander, dan verdrijft de een de ander, dan vernietigt de een de ander. We hebben het in de Tweede Wereldoorlog gezien, tot wat voor catastrofale dingen dat leidt. En die mechanismes, die zijn er nog steeds, ook in ons land zijn er ontwrichtende krachten, krachten die mensen tegen elkaar in het harnas jagen. Krachten die drijven op rancune en op verbittering. Krachten die ons land naar de vernieling helpen. Heere God, dat we ons oor daar niet aan lenen. Dat we horen naar Hem die een hele andere weg wijst. Die ons bezielt met zachtmoedigheid. Die ons bezielt met de bereidheid om te lijden. Die ons bezielt met de bereidheid om alleen te staan en ons kruis te dragen. Die ons helpt om bruggen te bouwen. Heer, we bidden u dat we dat ook in het dagelijks leven, in de omgang met onze meest intieme vijanden, opbrengen. In de voetstappen van de Heer Jezus te treden. Dat is moeilijk. Er zijn mensen die er niet liggen. Er zijn mensen bij wie je geen goed kunt doen. Die jou niet willen, die jou niet moeten. En wat is het moeilijk om dan toch een leerling, een bode van Jezus in woord en daad te blijven. Wij bidden u om een terugkeer naar de gerechtigheid in ons land. Het lijkt wel alsof het hek van de Dam is. Het is gewoon geworden om groepsbelangen, deelbelangen veilig te stellen en totaal opportunistisch te zijn. Als we er maar beter van worden, als we er maar rijker van worden, als we er maar meer mee verdienen. We maken eigenlijk van alles een verdienmodel. Maar dat gaat ten koste van zo ontzaglijk veel wat onherstelbaar wordt verwoest. De natuur is er allereerst de type van. Maar ook ons hele welzijn met elkaar, het samenleven met elkaar. Alles wordt ondergeschikt aan belangen, aan belangrijke mensen. Heer, dat we het zien, dat we er tegenin durven gaan door de eenvoud en de dankbaarheid waarmee wij zelf wandelen. Dat we schatten in de hemel verzamelen en niet hier op aarde. Heer, wij bidden u ook voor alles wat er op de wereld gebeurt. En we denken, we hebben het er net in de preek ook over gehad, over wat er zich afspeelt in Gaza. Het is een onbeschrijfelijk lijden wat veel Palestijnen overkomt. Hamas wilde de vernietiging van Israël, maar het draait uit op een totale vernietiging van de infrastructuur, van scholen, van ziekenhuizen, van woningen, van winkels, van wegen, maar vooral ook van mensen die kapot worden geschoten, die er niks mee hebben of die er lang spijt van hebben. Hoe ver moet het gaan? Wanneer is het genoeg? Wat is er voor nodig om ermee te stoppen? Heer, we bidden u om de geest van de Heer Jezus. We bidden u om de geest van de Heer Jezus in dit conflict. Voor de Israëlische regering. Voor de mensen die het beleid voeren. We bidden u om uw geest voor mensen die, ja, voor mensenrechten en gerechtigheid opkomen in Israël. En het zijn er velen die dit niet willen. We bidden u om uw geest voor Joodse mensen in ons eigen land en in andere landen van West-Europa. Die door het conflict eigenlijk geen leven meer hebben. Waar gaat het naartoe? Heer, we houden ons hart vast en we weten het niet. Het is een grote verborgenheid. Heer, houd ons vast. Heer, bewaar ons op weg naar uw nieuwe wereld. We bidden u voor uw oogappel, het Joodse volk, om haar integriteit, om haar heelheid, om haar bewaring. Maar we bidden u ook voor geschonden levens van Palestijnse mensen. En mensen die waar ook ter wereld de dupe worden van hardnekkige conflict. Reinig ons, vergeef ons, vernieuw ons. We bidden het u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik ben even kwijt of er een collecte live wordt gehouden. Digitaal, oké. Dan komen we naar de digitale collecte bij de slotzang. En dat is Zegen ons al goede, neem ons in uw hoede, lied 415. Ik wens u een hele fijne week toe en een goede zondagavond en mag u tot slot de zegen van de Heer geven. De genade van onze Heiland Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.